Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Слава усім нашим героям. Слава Україні.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer een vooruitblik op de Europese verkiezingen dit jaar. Waren de concessies aan boeren afgelopen maand een voorbode voor een nieuwe koers in Brussel? En wat gaan deze verkiezingen nog meer bepalen? Ik ben Annette van Soest en ik zit hier in België, net tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad, in Leuven om precies te zijn, met mijn gast Steven van Hekken, hoogleraar Europese politiek aan de KU Leuven. Steven, wat fijn om hier te zijn.
Dag Annette, welkom in Leuven.
Dankjewel dat ik hier mag zijn bij jou op kantoor aan de universiteit. En welkom terug in ons café, want je was in 2021 al eens te gast. We gaan het hebben over de Europese verkiezingen. Die komen eraan dit jaar en dat is in Brussel al te merken. Daarover zo meteen meer, maar eerst, de oplettende luisteraar heeft jouw naam al vaker gehoord de laatste tijd bij de leestafel, onze vaste slotrubriek en ook bij onze eindejaarsshow. We stonden natuurlijk stil bij het laatste boek dat Mathieu Segers heeft gepubliceerd. Een nieuw academisch standaardwerk over de Europese politiek, The Cambridge History of the European Union. En dat deed hij niet alleen, maar samen met jou.
Ja, klopt. Ik ben heel blij, fier, hè, dat ik heb mogen bijdragen aan een van de laatste werken van Mathieu. We hebben inderdaad de voorbije jaren samen hard gewerkt aan de Cambridge History of the European Union. Wij waren de beide redacteurs, en Mathieu de eerste, ik de tweede, waarin dan 50 hoofdstukken staan, hè, met verschillende auteurs van allerlei universiteiten, om de stand van zaken van het onderzoek over Europese integratiegeschiedenis op papier te zetten.
Mathieu was heel trots dat hij dit werk nog kon voltooien. Hoe kwam jullie samenwerking tot stand?
We zijn generatiegenoten, ongeveer dezelfde leeftijd. Mathieu is ietsjes jonger dan mij. Dus we kennen elkaar al van toen we doctoraatstudent waren. Een beetje van op afstand. En dan in de loop der jaren elkaar beter leren kennen. En wat echt een keerpunt was, was zijn aanstelling in Maastricht. Dat is natuurlijk ook in vogelvlucht vanuit Leuven. Veel dichterbij. Dan hebben we elkaar beter leren kennen. En dan uiteraard in het kader van de samenwerking hebben we heel veel contact met elkaar gehad. Eerst aanvankelijk professioneel, maar dan uiteindelijk zijn we ook persoonlijk en bevriend geraakt. Heel veel gedeeld. Dus hij werd niet alleen een klankbord, hè, aangaande alles wat met de universiteit te maken heeft, maar ook de dingen die we daarbuiten deden, tot en met het meer en persoonlijke.
Op welke manier was hij een klankbord voor jou?
Waar ik Mathieu nu het meest voor mis, is dat ik heel veel dingen met hem kon aftoetsen. Wat professionele keuzes betreft, hè, zal ik die publicatie wel doen? Zal ik dat project opzetten? We hadden een beetje dezelfde interesses. Ook dezelfde manier hoe dat we onze academische loopbaan invulden. Niet de klassieke manier van alleen maar onderwijs, onderzoek en publicaties, maar ook heel veel aandacht besteden aan de wereld daarbuitenuit, het echte leven, zeg maar. Met inderdaad met een aantal bijzondere toevalligheden of gelijkenissen, zoals de podcast bijvoorbeeld.
Want jij maakt ook een podcast, hè?
Ja,
Waarom Europa heet die?
Ja, wij blikken maandelijks terug op de Europese actualiteit samen met een gast, hè, waar Mathieu trouwens ook enkele keren te gast is geweest. Dus we hadden veel overeenkomsten, een aantal gevoeligheden die we deelden. En dan was het heel fijn om met elkaar dingen te kunnen aftoetsen. Dat ik dat nu niet meer kan, is jammer. En in die zin mis ik hem natuurlijk wel.
Ja. Volgens mij hebben wij, toen jij te gast was, de eerste keer in Café Europa, ook een beetje aangekondigd als de Vlaamse Mathieu.
Een mooi compliment, dank u.
Waarin keken jullie anders naar Europese politiek?
Mathieu was toch meer dan mijzelf bijvoorbeeld gericht op diplomaten en hoge ambtenaren, zeg maar de lidstaten in het algemeen. Terwijl mijn focus spontaner ligt op politici bijvoorbeeld. Dus in die zin vulden we elkaar ook goed aan, denk ik. Hij was natuurlijk ook een Nederlander, ik een Belg. Dat bepaalt sowieso al de blik. Hij was ook zeer sterk gericht op de Frans-Duitse as, waar natuurlijk ook zijn proefschrift over ging. Dat maakte hem ook heel bijzonder, want er zijn weinig Nederlandse academici die zowel Frans als Duits machtig zijn. En hij was daar ook heel erg thuis in. Terwijl mijn focus eerder op de nieuwe lidstaten lag en nu nog meer op de kandidaat-lidstaten. Dus ook daar vulden we elkaar aan. Hij bracht natuurlijk ook de grote literatuur binnen, de Europese romans, die hij allemaal had gelezen. Dat was ook heel indrukwekkend, innovatief. In die zin is hij ook wel onverenvangbaar, denk ik. Daar heb ik zelf ook minder voeling mee.
Vond je het ook soms intimiderend dat hij dan weer met een groot Europees werk aankwam uit de literatuur?
Nee, intimiderend niet, maar het deed wel dikwijls zo'n belletje rinkelen van oei, dat heb ik precies gemist of dat boek zou ik ook nog moeten lezen, want blijkbaar is het zo interessant en kan het ook mooi in verband worden gebracht met onze gemeenschappelijke interesse, het Europees integratieproject. Ik heb die affiniteit met de grote literatuur minder. Ik zou eerder naar films kijken bijvoorbeeld of naar de voorbeelden uit de populaire cultuur of alles wat met katholiciteit te maken heeft, metaforen uit de Bijbel enzovoort. Dat is eerder mijn comfortzone. Maar het was leuk om dankzij en Mathieu ook op een aantal suggesties gewezen te worden.
Goed, jij zei het al net. De Nederlandse en de Belgische blik op Europa zijn natuurlijk anders. Standpunt maakt uit. En daarom ben ik ook wel benieuwd hoe er hier in België gekeken wordt naar de recente ontwikkelingen in de Nederlandse politiek. De opkomst van de BBB, de winst van Wilders. Is er in België aandacht voor wat er zich bij de Noorderburen afspeelt?
Ja, in België, vooral in Vlaanderen eigenlijk, moet ik zeggen. Want taal speelt hier wel een cruciale rol. Er is geen taaldrempel. Dus is het eigenlijk heel gemakkelijk voor journalisten, maar ook voor het bredere publiek om de ontwikkeling in Nederland te volgen. Iets gelijkaardig vinden we dan in Franstalig België, waar ze alle details van de Franse politiek volgen. En je kan er gif op innemen als de Franse boeren gaan betogen of er zijn stakingen in Frankrijk, dat dan alleen een kwestie van dagen is, dat ook zal overslaan naar Wallonië en Brussel. Dus die taal voor verwantschap speelt natuurlijk een heel grote rol. Het boerenprotest hebben wij zelf ook al gezien vorig jaar. De ontwikkelingen met de natuurherstelwet, de uitslag van de verkiezingen, wordt hier altijd met argusogen bekeken. En dikwijls stelt zich ook de vraag, loopt Nederland voorop? Wat staat ons nog te wachten?
Want er komen hier ook verkiezingen aan?
Ja, klopt. We hebben niet alleen Europese parlementsverkiezingen, zoals alle lidstaten van de Europese Unie, maar op dezelfde dag, zondag 9 juni, gaan wij ook ons Vlaams parlement en de Federale Kamer vernieuwen. En de Nederlandse verkiezingen hebben hier wel indruk gemaakt. Dus is de vraag nu, zal bij ons radicaal rechts ook doorbreken? In dezelfde mate, wellicht wel. En dan de tweede bijkomende, veel lastigere vraag. Wie is bereid om met hen in zee te gaan? Zal er een meerderheid kunnen gevormd worden? Dus de hele kwestie in Nederland, de saga is het toch wel een beetje, wordt hier met argusogen gevolgd.
Want stel Wilders weet een regering te vormen met de PVV. Dat zal ook de vraag oproepen hier in België of het Vlaams belang of het cordon sanitair zal worden doorbroken.
Klopt, en dan kijkt iedereen naar de N-VA, de grootste partij van Vlaanderen en van België tot nader order, de Vlaamse nationalisten, want zij zouden de enige zijn die bereid zijn om met Vlaams belang in zee te gaan. Daar is wel wat ambiguïteit over, maar het zal aan die twee zijn om een meerderheid te halen. Maar ook hoe het nu afloopt in Nederland zal ook bepalend zijn. Als er nu geen regering snel kan gevormd worden, dan zal de sfeer eerder zijn, met radicaal rechtsval valt er geen land te bezeilen, dus we hoeven daar geen avontuur mee aan te gaan. Is tegen onze verkiezingen Geert Wilders wel minister-president, dan zal natuurlijk de druk hier ook verhogen om radicaal rechts aan de macht te brengen.
En die beweging naar rechts in Nederland, heeft dat ook voor Europa gevolgen?
Absoluut. Ik denk dat er in heel veel hoofdsteden argwanend wordt gekeken naar wat er in Nederland zit aan te komen. En ik denk ook dat veel staatshoofden en regeringsleiders niet zitten te wachten op Geert Wilders, die aansluit op de Europese Raad en de topbijeenkomsten kan gebruiken om toch een megafoon te krijgen in gans de Europese Unie. Dus daar kijkt men natuurlijk wel naar uit. Anderzijds ja, is het natuurlijk ook niet de eerste keer dat radicaal rechts mee aan de macht komt. We hebben vroeger al Oostenrijk gehad, recentelijk Italië met Giorgia en Meloni. Maar natuurlijk, Nederland is toch ook nog een ander paar mouwen. Of we het nu graag hebben of niet, toch ook soms een voorbeeldland waar toch meer aandacht wordt aan besteed dan aan andere. Dus ik denk dat dat signaal zeker opgepikt zou worden.
Dan komen we uit op de Europese verkiezingen. De campagne was nog niet begonnen of er was al een relletje, specifiek in België. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, hij zegde die baan op om lijsttrekker te worden voor zijn partij bij de Europese parlementsverkiezingen. Daar kwam toen heel veel kritiek op. Juist nu de post te verlaten in deze roerige tijden werd schaamteloos genoemd. Het duurde dan ook niet lang voordat Michel terugkwam op zijn besluit. Ja, hoe kijk jij naar deze move van de Belgische oud-premier?
Met zeer grote ogen, moet ik wel zeggen. Dus we kennen Charles Michel als Belgen natuurlijk al langer. Hij was hier eerst eerste minister met toch een ja, wat bedenkelijk palmares. En dan op het schild gehezen door Merkel en Macron als voorzitter van de Europese Raad. Niet onbesproken parcours. Er was al heel veel kritiek. En dan natuurlijk die laatste move was er duidelijk één te veel. Nota bene bekendmaken op de nieuwjaarsreceptie van uw eigen politieke partij. Hier in Vlaanderen hebben we in België ruimer de gewoonte om het politieke kalenderjaar af te trappen per partij op de nieuwjaarsreceptie. En nu staat dat natuurlijk in teken van de verkiezingen. Om dat als moment te prikken, om aan te kondigen dat je voortijdig je job verlaat als voorzitter van de Europese Raad en... Nadien is dan gebleken dat de andere leden van de Europese Raad daar nauwelijks van op de hoogte werden gebracht. Wellicht was Emmanuel Macron, wist hij dat wel. Maar als je natuurlijk de Duitse bondskanselier maar een kwartier voordien gaat inlichten, dat is natuurlijk wel zeer vreemd. Dus dat is als een boemerang teruggekeerd, terecht denk ik. En dan heeft hij dan ook nog eens moeten toegeven dat dat geen goede zaak was. En ik denk dat daarmee zijn krediet helemaal op is, niet alleen op Europees vlak... Maar ook binnen België. Niemand zit eigenlijk nu nog op Charles Michel te wachten. Niemand zal er ook een traan om laten. Ik denk dat hij echt de laatste bruggen heeft verbrand.
Dit is het einde van zijn politieke loopbaan?
Voorlopig wel, denk ik. Hij kan nog altijd burgemeester worden in zijn gemeente. Dat is ook geen oneer. Maar hij zal zijn termijn nu toch wel moeten uitdoen tot eind november van dit jaar. Maar niemand zal hem echt missen. Hij had al eigenlijk weinig krediet binnen België ook, bij Belgische diplomaten al niet meer, die je wel nodig hebt als je nog een internationale topfunctie zou willen. Maar ik denk dat hij nu ook heel veel krediet heeft verspeeld bij zijn collega's in de Europese Unie. Ja.
Wat staat er eigenlijk op het spel deze verkiezingen? Want ik las je laatste column in de Tijd waarin je zei, ja, die Amerikaanse verkiezingen die zijn veel bepalender voor de koers van Europa, de toekomst van Europa. Laten we dat eerst even bespreken. Wat als Trump de nieuwe president van Amerika wordt?
Ja, dat is een cruciale vraag waar men zich in Brussel ook stilletjes aan meer begint over te bekommeren. Ook in een aantal andere hoofdsteden. Beleidsmatig zal dat niet veel uitmaken. Daar zijn die Europese parlementsverkiezingen cruciaal. Maar als we een beetje afstand nemen, dan moeten we helaas toegeven dat het lot van de Europese Unie in handen ligt van de Amerikaanse kiezers. De wijze waarop zij een president zullen verkiezen zal grotendeels de toekomst van de Europese Unie mee bepalen. En met name inderdaad als Donald Trump terug aan de macht komt, hebben we ook gezien de voorbije dagen en weken het in vraag stellen van de NAVO als bondgenootschap, het terugtrekken van de steun aan Oekraïne. De Europese Unie is vandaag de dag totaal niet in staat om die rol over te nemen. En dus dat betekent dat eigenlijk voor Oekraïne het over en out is. En dus dat betekent een enorme nederlaag ook. Niet alleen letterlijk op het terrein, maar figuurlijk voor de Europese Unie. Enorm gezichtsverlies in de wereld. Dat we eigenlijk ja, 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog nog altijd onze eigen boontjes niet kunnen doppen. Dat we nog altijd de Britten nodig hebben, trouwens die uit de Europese Unie zijn en vertrokken. Maar dat we het niet zonder de grote broer van de Verenigde Staten van Amerika kunnen.
Dus echt een existentiële bedreiging?
Ja, dat zal niet het einde zijn van de Europese Unie. Maar het zal wel een enorme mokerslag zijn. Hè, dat zo'n machtig, zo'n rijk blok in de wereld eigenlijk niet in staat is om militair het en verschil te maken in een cruciaal conflict aan de eigen grenzen. Want daarover gaat het natuurlijk. Het gaat in de eerste plaats om het vrijwaren van de territoriale integriteit van Oekraïne. Maar we weten natuurlijk welke keuze Oekraïne wil maken. Ze willen eerder bij het Westen horen en niet bij Moskou. En ja, als we hen ook niet militair kunnen helpen, het is al zo moeilijk om ze op andere vlakken tot steun te zijn. Als we hen niet militair kunnen helpen, ja, dat betekent eigenlijk dat we hen wel aan een lot overlaten. Terwijl ze eigenlijk ja, vragende partij zijn, smeken vragen, hè, om tot die Europese Unie te kunnen horen. Als we daar geen afdoend antwoord op kunnen geven, is dat ook voor ons intern een heel sterke blamage.
Terug naar de Europese kiezer. Er hangt veel af van de Amerikaanse kiezer, maar die Europese kiezer heeft toch ook nog wel een vinger in de pap?
Absoluut, want het zal van de Europese kiezers afhangen welke beleidskeuzes de Europese Unie de komende 5 jaar zal maken. De lidstaten hebben natuurlijk zelf wel een aantal ideeën, maar het zal in de eerste plaats van de machtsverhoudingen binnen het Europees Parlement afhangen welke beleidsruimte de Europese Commissie krijgt. Von der Leyen gaat voor een tweede termijn. Ze zal zeker de steun krijgen van haar eigen politieke familie, die de grootste zal blijven in het parlement, EVP. Ze zal ook zeker voorgedragen worden door de Europese Raad. Die zijn risicoavers, de staatshoofden en regeringsleiders. Von der Leyen is voor hen een factor van stabiliteit en voorspelbaarheid. Maar voor ze echt aan haar tweede termijn kan beginnen, moet ze nog een geheime stemming overleven in het Europees Parlement. En dus zal ze allerlei concessies moeten doen aan de verschillende politieke families. Hoe machtig die politieke families zullen zijn, dat zullen wij als kiezers mee bepalen van 6 tot 9 juni. En dus ja, als de ene politieke familie meer de nadruk legt op emigratie en de andere meer op leefmilieu of klimaat, dat zal bepalend zijn voor het beleidsprogramma van de Europese Commissie. Ja, dus in die zin hebben de kiezers daar een enorme stem in het kapitel.
Ja, zo bekeken is het spel al op de wagen. Hè? Want afgelopen weken deed de Commissie al veel concessies op het gebied van landbouw aan protesterende boeren. Is dat een voorteken van wat we de komende jaren gaan zien?
Ja, het is absoluut een voorteken, want eigenlijk is de kanteling al ingezet sinds de discussie over de natuurherstelwet van vorig jaar. Daaraan zag je al dat ja, leefmilieu, klimaat minder belangrijk werd en dat men terugkeerde naar meer klassieke thema's zoals de economie en veiligheid. Economie, alles wat met de competitiviteit van onze markt te maken, met staatssteun en anders veiligheid heel breed genomen. Dat linkt naar migratie, maar ook naar defensie. Eigenlijk klassieke hardcore thema's krijgen terug de voorrang. En de verwachting is dat zich dat ook zal doorzetten bij de Europese parlementsverkiezingen. En dat dus dat ook de topics zullen zijn waarmee Von der Leyen in een tweede termijn mee aan de slag moet. Dus het is al bezig, hè, en we verwachten eigenlijk dat de kiezers dat bij de Europese parlementsverkiezingen zullen bevestigen.
En wie spelen dan de bepalende rol? Want je schreef in diezelfde column in de Tijd dat de uitkomst van de verkiezingen eigenlijk niet zo heel verrassend zal zijn. Dat radicaal rechts zal winnen, dat de Groenen zullen verliezen en dat de EVP, de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten samen toch nog steeds de meerderheid zullen behouden, ook al zullen zij ook verliezen. Dus worden die middenpartijen de doorslaggevende factor? Of zijn dat die rechtse partijen die zullen winnen?
De klassieke partijen blijven, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Nederlandse of het Belgische Vlaamse parlement, wel dominant. Zij kunnen nog eigenlijk heel gemakkelijke meerderheid halen. De vraag is natuurlijk in welke richting gaat het dan kantelen. En dan zien we of dan en verwachten we wel dat het zwaartepunt van het parlement meer naar rechts zal opschuiven. Terwijl vroeger die liberalen midden in het bed lagen, zal dat nu de EVP zijn. En de EVP zal minstens theoretisch de kans hebben om een meerderheid te maken over rechts of over het centrum. Over rechts samen met extreem rechts lijkt mij eerder een meerderheid die alleen op papier bestaat, maar ze zal het wel gebruiken om wellicht concessies af te dwingen bij de sociaaldemocraten, bij de liberalen. En dus de accenten zullen daar wel in doorwegen.
Dus we gaan meer van centrum-linksbeleid naar centrum-rechtsbeleid.
Ja, absoluut. Dat is de verwachting. Er komt geen Green Deal 2.0. We verwachten ons eerder aan meer centrum-rechtse thema's zoals veiligheid, zoals economische topics. die voorrang zullen krijgen in de voorstellen van de Europese Commissie in de eerste plaats en die dan ook een meerderheid zullen moeten vinden in dat nieuwe Europese parlement.
Je zegt er komt geen Green Deal 2.0, maar wat gebeurt er met de Green Deal 1.0? Wordt daar nog aan getornd?
Ik denk niet dat er aan de huidige Green Deal getornd zal worden. In de Europese Unie is het niet de gewoonte dat men terugkomt op de afspraken die al gemaakt zijn. Per slot van rekening hebben de onderdelen, zeker de wetgevende van de Green Deal, wel meerderheid gehad in het Europese parlement en zijn ze ook gesteund door de lidstaten. En de algemene ambitie om het Europese continent klimaatneutraal te maken tegen 2050 is zelfs een unanieme beslissing van alle lidstaten. Dus daar moeten we toch ook aan herinnerd worden, dat dat niet alleen een zaak is van Brussel, maar ook van de hoofdsteden. De vraag is, wat gaat er met de implementatie gebeuren? Daar zijn wel wat marges mogelijk. En dat zien we nu ook al in de recente discussie over het landbouwprotest.
Ja.
En de verwachting is niet dat er nog veel nieuwe bijkomende maatregelen zullen komen. Vandaar wellicht geen Green Deal 2.0. Maar ik verwacht ook niet dat de huidige Green Deal zomaar afgevallen zal worden.
Goed. Hoe beoordeel jij de prestaties van von der Leyen eigenlijk? Wat zijn haar grootste wapenfeiten geweest de afgelopen jaren?
Naast de Green Deal, dat zeker een groot onderdeel maakt van haar palmares en die toch eerder centrum-linkse progressieve agenda, zal de commissie von der Leyen, de eerste commissie moeten we misschien nu zeggen, vooral herinnerd worden denk ik omwille van het crisismanagement. En dan denken we uiteraard aan de pandemie. De manier hoe Europa daar toch op de eerste lijn is komen te staan, met onder meer de verdeling van de vaccins. Daar zijn wel wat opmerkingen bij te maken. Maar ik denk dat vriend en vijand moet toegeven dat von der Leyen daar bij de afspraak was. In het Engels hebben ze daar een mooie uitdrukking voor, rise to the moment. En dat geldt ook zeker en misschien nog meer voor de oorlog in Oekraïne. Aanvankelijk leek dat eigenlijk een enorme opdoffer voor de Europese Unie, al is het maar omdat ze natuurlijk militair niet veel voorstelt. En de vraag is, waar kan je dan het verschil maken? Maar het arsenaal aan maatregelen, de sancties, maar ook veel meer dan de sancties, het arsenaal aan maatregelen dat de Europese Unie heeft afgekondigd op voorstel van de commissie, maar ook hier allemaal goedgekeurd door het parlement en zeker door de lidstaten, is wel indrukwekkend. Ik denk niet dat men dat in Moskou nu meteen had verwacht. Dus haar palmares op vlak van crisismanagement. Nota bene is ze van opleiding een arts en ze is minister van Defensie geweest. Eigenlijk een bijzondere samenloop dat je dan net met de pandemie en met de oorlog wordt geconfronteerd. Dat heeft ze wel heel goed gedaan en dat betekent natuurlijk ook dat ze eigenlijk bijna op twee oren kan slapen. Wat
op
haar
twee
tweede
oren
termijn
kan slapen?
Ja.
Oh, dat ze de buit al binnen heeft,
ja,
voor een tweede termijn?
Ja. Ja, voor die tweede termijn wel, maar zoals ik zei, wat ze dan binnen die tweede termijn zal doen.
Wat ze daarvoor moet doen. Ja.
Ja, dat zal nog af te wachten zijn. Dat is eigenlijk echt nog de cruciale vraag en daar hebben de kiezers wel ook mee de kaarten in handen.
Ja. Heeft ze ook steken laten vallen, von der Leyen?
Uiteraard recentelijk nog een echte faux pas. Haar bezoek aan Israël 10 dagen na de terroristische aanslag van Hamas. Dat had ze niet moeten doen. Dat was ook haar taak niet. En als ze dan toch ging, had ze iets meer mogen vertellen over internationaal recht en de verantwoordelijkheid van Israël. Daar is ze zwaar voor en bekritiseerd en terecht, denk ik. Maar het is ook wel niet aan haar blijven kleven. De Europese Unie heeft zichzelf wel herpakt. Dus dat was zeker een fout. Voor de rest is er ook wel wat kritiek op haar communicatie. Dat ze te weinig toegankelijk is. Dat het wat afgeborsteld is. Ik denk dat daar ook nog wel wat werk is. Ze heeft heel veel beleidsmakers, andere politici kunnen overtuigen. Of ze echt ook spreekt naar de harten van de burgers. Ja, daar komt misschien nu een kans tijdens de komende kiescampagne. Dus ik kijk wel uit hoe ze dat gaat aanpakken. En anderzijds verwacht ik ook een beetje meer parlez-vrai. Ik vond dat ze...
Wat betekent dat?
Ja, dat ze soms niet altijd echt zegt waar het op aankomt. We komen stilaan in het seizoen, maar ze zou echt een Oscar kunnen krijgen voor beste vrouwelijke hoofdrol. Als je ziet hoe ze soms met een afgestreken en gezicht allerlei zaken aankondigt en zelf niet herinnert aan wat ze voordien heeft gedaan. En het meest recente voorbeeld is die fameuze dialoog met de landbouwers die ze dan afkondigt, terwijl ze zelf niet zegt van ja, de boer-tot-bord-strategie hebben we 2 jaar over gediscussieerd, dat is allemaal beslist. Het zou waarvan eerlijkheid sieren om daar ook naar te verwijzen en zeggen ja, dat het niet gemakkelijk zal zijn, dat er al afspraken gemaakt zijn. Dus dat mis ik soms wel een beetje. Te veel alsof dat zij plots uit de band springt en met iets nieuws komt. Hè, en dan eigenlijk de anderen die daar, haar eigen commissarissen soms ook...
Die daar hard voor hebben gestreden.
Jaren, weken mee bezig zijn, hebben moeten vroeten. Hè. Ze heeft ook Frans Timmermans niet geholpen in het gevecht over de natuurherstelwet. Ze heeft van op afstand bekeken. En alleen als er een uitkomst was, dan heeft ze zich daarover uitgesproken. Dus ik vind haar soms zeer uitgekookt. Dat maakt haar, of dat toont dat ze een zeer gewikste politica is. En misschien heb je dat ook nodig om voorzitter te kunnen zijn van de Europese Commissie. Maar een beetje meer parlevrij, waar het echt op staat, zou haar wel sieren, denk ik.
Ja. Wat voor campagne verwacht jij tijdens de Europese verkiezingen? Echt een Europese campagne of meer nationaal gericht?
Een echte Europese campagne zullen we wellicht niet krijgen. Er zijn geen transnationale lijsten. We kunnen amper stemmen op kandidaten uit andere lidstaten. En dan om nog eens op Van der Leyen terug te keren. Ja, ze is wel de spitsenkandidaat, maar ze komt niet eens op in haar eigen land, Duitsland. Ze zal er alles aan doen om zo lang mogelijk haar rol van commissievoorzitter te kunnen behouden, boven de partijpolitiek. Ze zal ook moeten rijden en om en zien om haar eigen palmares te verdedigen, maar toch ook niet veel afwijken van haar politiek programma dat ze namens de EVP moet vertegenwoordigen. Dus ja, hoe minder ze zegt, hoe minder verkeerd ze doet, hoe gemakkelijker voor haar, maar hoe minder spannend die kiescampagne wordt. Dus een echt Europese dimensie zal er misschien minder zijn dan 5 of 10 jaar geleden. Anderzijds zijn het gelukkig ook nog wel Europese verkiezingen, ook binnen de lidstaten. De tijd dat het alleen maar over nationale topics ging, dat is ook al voorbij. Dat hebben we eigenlijk te danken, tussen aanhalingstekens, aan de financiële crisis. Mensen weten nu ook wel dat de Europese Unie belangrijk is, dat daar echt fundamentele beslissingen worden en genomen. Dus daar zal het wel over gaan. Het heikele punt is altijd de opkomst. Zullen er genoeg mensen en gemobiliseerd kunnen worden? Daar kijk ik wel naar uit. 5 jaar geleden ging de opkomst er voor de eerste keer sinds 1979 terug op vooruit. Het zou heel jammer zijn dat die extra winst nu en verloren gaat en dat er heel veel mensen thuis blijven, terwijl er ja, nog meer dan ooit echt veel op het spel staat. Het is echt aan de Europese kiezers om te bepalen welk soort beleid de Europese Unie zal voeren de komende jaren.
Ben jij nog bang voor buitenlandse inmenging in de Europese verkiezingen?
Absoluut. Ik denk dat dat een heel groot onderschat fenomeen is. We hebben het al gehad over de impact die de Verenigde Staten heeft op Europa. Maar we moeten zeker niet naïef zijn dat ook vanuit Moskou er allerlei pogingen zullen ondernomen worden om het verkiezingsproces te saboteren. Sabotage op zich en spionage is van alle tijden. Maar Brexit en ook de Amerikaanse verkiezing van 2016, sindsdien weten we al dat de Russen ook allerlei manoeuvres uitvoeren om eigenlijk ja, bevriende politici een extra duwtje te geven. Er is altijd zo'n zweem van ja, hebben de Russen niet allerlei radicaal-rechtse partijen mee gefinancierd? Daar krijgen we niet altijd echt heel veel klaarheid over. En anderzijds natuurlijk door het proces zelf te saboteren. In Moskou zijn ze geen grote believers van het democratische proces.
Nee, dus dan heb je het over desinformatie rondpompen.
Ja, fake news massaal lanceren om eigenlijk het verkiezingsproces en de organisatie van de verkiezingen zelf in een kwaad daglicht te stellen. Omdat dat natuurlijk ook ja, een van de kroonjuwelen is van het Europese integratieproces. We weten dat Moskou er veel voor veil heeft om eigenlijk dat integratieproces van binnenuit te verzwakken. En die verkiezingen zullen ze wellicht ook zeker te baat nemen.
Maar dit weten we, hè? Dat Moskou dit doet, in het verleden heeft gedaan. We weten wat de gevaren zijn. Doen we er al genoeg aan om ons daartegen te wapenen?
Ik denk dat we nog niet voldoende daartegen doen. Ik hoop dat de lidstaten, dat allerlei instanties de verkiezingen technisch in de gaten moeten houden, dat die voorbereid zijn. Ik weet ook niet in hoeverre de journalisten ook voorbereid zijn op alles wat er op ons af gaat komen. Cruciaal is natuurlijk ook dat de burgers waakzaam blijven. Dat lijkt mij het allermoeilijkste, dat zij zich natuurlijk beter wapenen tegen fake news. We weten dat er een aantal wellicht niet overtuigd zullen kunnen worden. Maar we moeten alleszins ervoor komen dat die interference, zoals dat dan heet, dat die ook de mainstream gaat en bepalen dat wij eigenlijk in een soort gevecht terechtkomen, waarvan nadien pas blijkt wie de echte spelers waren. We hebben natuurlijk al geleerd uit de voorbije verkiezingen, maar het gevaar is natuurlijk dat we de oorlog gaan voeren die al gebeurd is en dat we eigenlijk niet pas nadien zullen zien welke strijd er echt aan de gang was.
Waar ben jij verder zelf nog in geïnteresseerd in aanloop naar de verkiezingen? Waar gaat jouw deskundige interesse naar uit?
Als burger ben ik vooral benieuwd naar de opkomst in een aantal lidstaten. Ja. Als wetenschapper vind ik het zeer fascinerend om te zien dat elke 5 jaar, van elke Europese parlementsverkiezing, de zogenaamde politisering toeneemt. Het wordt altijd meer partijpolitiek. Dat zien we zeker met dat proces van spitsenkandidaten, dat nu ook opnieuw herhaald zal worden. En elke 5 jaar komt daar eigenlijk een extra dimensie van partijpolitiek bij. Het zal ook niet de eerste keer zijn dat de fracties zullen onderhandelen met de kandidaat-commissievoorzitter om allerlei beleidsmatige toegevingen af te dwingen. Ik verwacht wel dat het sterker zal zijn dan 5 jaar geleden. De nieuwe stap waar ik naar sta te kijken, die ik verwacht, is dat de fracties wellicht ook sommige portefeuilles in de Europese Commissie zullen opeisen. De kandidaat-commissaris moet natuurlijk van de lidstaten komen, maar de commissievoorzitter is zelf vrij om de beleidsdomeinen toe te bedelen. Op papier is ze volledig vrij, maar in de praktijk weten we natuurlijk dat ze een Franse commissaris niet kan wegsturen met een flutportefeuille. Dus daar zitten allerlei evenwichten in tussen grote en kleine lidstaten, tussen belangrijke en minder belangrijke domeinen. Mijn hypothese, mijn veronderstelling is dat die partijpolitiek zich daar ook mee gaat moeien. En dat bijvoorbeeld de EVP zal zeggen, oké, we hebben genoeg met die Green Deal om zeker te zijn dat er geen Green Deal 2.0 komt. Willen wij eigenlijk de klimaatportefeuille? En wij willen ook financiën, omdat er een meerjarenbegroting zit aan te komen. Dus ik vermoed dat niet alleen de politieke families zullen zeggen wat er beleidsmatig ook moet gebeuren, dat ze ook er het personeel bij zullen leveren. Ja. Als het ware, kijk, hier hebben wij een ideale kandidaat uit onze politieke familie om dat beleidsdomein tot een goed einde te brengen. Dat zou een nieuwe stap zijn in de politisering van de Europese Unie.
En dat is een kwalijke ontwikkeling.
Nee, ik vind dat een positieve ontwikkeling, want dat betekent dat eigenlijk de keuze die wij hebben als burgers via de Europese parlementsverkiezingen, dat die ook zal doorwegen tot en met de toekenning van de beleidsportefeuilles in de Europese Commissie.
We krijgen meer te zeggen over
de impact van de partijpolitiek is groter. En het zal dus niet alleen de lidstaten zijn die bepalen wie wat krijgt. Dat is eigenlijk een normaal proces. Dat onderdeel is van de Europese Unie. We vinden allemaal dat dat democratisch moet georganiseerd worden. Het feit dat dat dan op partijpolitieke manier gebeurt, is eigenlijk de logische uitloper daarvan.
Steven, het is alweer tijd voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de zo door Mathieu geliefde leestafel. Wat voor boek raad jij aan?
Onlangs was ik voor de allereerste keer in Granada en Córdoba, dus in Zuid-Spanje. Een regio met een heel bijzondere geschiedenis, hè, waar eeuwenlang moslims de plak hebben gezwaaid, maar in vreedzame coexistentie met katholieken en met joden. Nadien is dan de Reconquista gekomen en is er een soort recatholisatie gebeurd. Heel interessant om aan de paleizen, aan de kerken te zien dat het nog onderdeel is geweest van een moskee of van een synagoge. Om toch wat achtergrond daarbij te hebben, heb ik het boek gekozen Het verdriet van Spanje. Die titel is natuurlijk
een
allusie, uiteraard op wellicht een van de bekendste romantitels in het Nederlandstalig gebied. In Vlaanderen wellicht de bekendste, Het verdriet van België van Hugo Claus.
Ja.
Voor alle duidelijkheid, hier is het geen fictie, het is een non-fictieboek. De ondertitel luidt Een natie op zoek naar zichzelf. Want we kijken naar veel landen, ook Spanje, dikwijls als één monoliet, maar dat is het natuurlijk niet. Er is de regionale breuklijn, denk aan de kwestie met de Catalanen en de Basken, maar er is ook een intern meer fundamentele breuklijn tussen aanhangers van de Republiek en aanhangers die dan eerder de kant destijds van Franco hebben gekozen. Dat is al heel lang geleden, van voor de Tweede Wereldoorlog, maar dat werkt nog allemaal door, ook in de manier hoe het met het verleden omgegaan moet worden en vandaag de dag. En het boek schetst heel mooi hoe dat doorwerkt tot op de dag van vandaag, eigenlijk ook wat Mathieu altijd zo geweldig vond. Hoe de geschiedenis van toen, ogenschijnlijk voltooid verleden tijd, toch nog altijd repercussies heeft voor de manier hoe een land zichzelf ziet en verstaat en hoe burgers dat ook vandaag de dag nog ervaren.
Mooi. Het verdriet van Spanje. Ik raad uiteraard de Cambridge History of the European Union aan van jou en Mathieu en al die academici die daaraan hebben bijgedragen. En voor de gelegenheid heb ik ook afgelopen weekend maar weer eens een Belgische schrijver gelezen. Dimitri Verhulst. Het is een novelle, dus ook makkelijk even tussendoor te lezen in een dagje. Het werk heet Mevrouw Verona daalt de heuvel af. En het is een schets van een vergrijzend dorpje en zijn inwoners. Het is een heel mooi portret eigenlijk van die inwoners. En de hoofdrolspeelster, of de hoofdpersonage, is mevrouw Verona. Het gaat over stad versus platteland. Het gaat over leven in de periferie. Maar het gaat bovenal over de liefde. Redacteur Pieter van der Lucht raadt een tentoonstelling aan. Universum Max Beckman, nu te zien in het Kunstmuseum Den Haag. Max Beckman was een van de beroemdste schilders van Duitsland aan het begin van de 20e eeuw. De nazi's bestempelden zijn werk als entartet. Hij vluchtte naar Amsterdam, waar hij veel van zijn meest indrukwekkende schilderijen maakte. Het is een prachtige tentoonstelling, zegt Pieter, met veel werk uit andere musea uit Europa en ook de Verenigde Staten. Ook daarom een must-see. Bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die verspreiden we via onze socials. Volg ons op Twitter, @CaféEuropaEU of Instagram, @CaféEuropaPodcast. Steven, dankjewel.
Graag gedaan, was heel fijn.
Goed om bij je te zijn. Wie meer van jou wil horen en vanuit een Belgisch perspectief naar Europa wil kijken, die kan dus iedere maand luisteren naar jouw podcast Waarom Europa? Wij van Café Europa gaan de komende tijd nog veel meer aandacht besteden aan de Europese verkiezingen. Er komen mooie speciale afleveringen aan. Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie Freek Ewals en Pieter van der Lucht. Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.